bedoelde natuurlijk dat ik wil vanmorgen met u spreken over de wedergeboorte.
Het fundament. En wel naar aanleiding van Johannes 3. Laten we onder enkele versen lezen. Er was een mens, er was iemand, staat letterlijk als een mens, anthropos, mens. Er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus. Dus je ziet dat die onder de Farizeeën ook nog mensen had. Een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Indien God niet met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Amen, amen, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen je wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is, de zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft in hem een eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Tot zover. In het Johannes Evangelie vind je de uitdrukking het koninkrijk Gods niet dan twee keer in dit hoofdstuk. De naam koninkrijk Gods komt verder niet voor. Dit vind je veel in Lucas en in Matthäus, maar in Johannes niet. En hier wordt het dan door de apostel Johannes tweemaal gebruikt. Dat niemand kan het koninkrijk Gods binnengaan en aanschouwen en smaken. En dan zien we nog opeens waar het over gaat. He, over dat koninkrijk Gods, over dat onzienlijke rijk waar God is en waar Jezus is, waar de heilige engelen zijn, waar wij dus bezig willen zijn in ons denken, ook deze morgen. Als wij een prediking hebben over het koninkrijk der hemel, over de onzienlijke wereld, dan berust dat op wat de Heer gezegd heeft. En wij moeten ons conformeren. Wij moeten ons associëren en aanpassen aan de woorden van Jezus en aan zijn manier van denken. En anders grijpt u ernaast. U merkt het, deze mensen, in het vorige hoofdstuk staat, er waren heel wat mensen die geloofden in Jezus. Omdat ze zijn tekenen zagen. Maar Jezus ging niet met hen in zee. Want er staat in dat laatste vers van het vorige hoofdstuk, omdat het niet nodig was dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. En dan komt er een mens, Nicodemus, daar is datzelfde woord, dat daar in dat vorige vers twee keer genoemd wordt, een mens. Er was een mens. En die mens die had ook tekenen gezien, of wonderen, zoals de oude Statenvertaling zegt, wonderen. Hij zegt, niemand die kan deze wonderen doen, deze tekenen doen. En er zijn veel mensen die zien de tekenen en wonderen in de zichtbare wereld, want dat kun je zien als iemand geneest. Ja, dat is iets in de zichtbare wereld. En dan prijzen ze God. En daar had Jezus ook mee te maken. En Jezus vertrouwde zich toch niet aan deze mensen toe. En waarom niet? Omdat zij bezig waren alleen in de zichtbare wereld. Ook in Pinksteren zie je dat veel, De samenkomsten zijn gericht op het zichtbare. Niet waar? Men moet gaan stampen op de grond. Men moet iets zichtbaars hebben. Die vreugde, die moet je kunnen zien. Ja, die moet je kunnen afscheppen van het gezicht. Dus het is net als bij de stammen in Afrika. Als die mensen lachen, lachen ze met de hele buik. Niet waar? Kijk, dan kun je tenminste zien dat ze vrolijk zijn. Terwijl als beschaafde mensen lachen, dan lachen ze met het gelaat. En dan nog fijner zou je zeggen, dan lachen ze met de ogen. Niet waar? Kijk, dan zie je het niveau van de mensen. En hier wil de Heer ons uittrekken uit dat niveau van dat zichtbare. Ook Nicodemus was daarin verstrikt. Hij was een overste uit de Farizeeën en deze mensen die zagen alleen aan wat voor ogen was. Die hielden zich bezig met het zichtbare. Met wat God gezegd had, maar dat paste zij strikt toe. En als iemand ging eten en hij waste zijn handen niet, dan zei ze, kijk eens aan, die man die was zijn handen niet. En het is toch voorgeschreven. Het hoort toch? En als die discipelen aarde eten op de Sabbat, jongen, ze eten door het vierde gebod heen. Niet waar? Want dat mag je niet doen. Je mag niet werken. Kijk, je met zo'n mens had de Heer te doen. En toch, daar was diep in het hart van deze grote uit het Sanhedrin, want hij was een overste van de Joden, maar tegelijkertijd lid van het Sanhedrin, daar was toch ook weer een vraag om de Heer te ontmoeten, want hij merkte wel dat hogere dan dit tijdelijke leven de prediking van Jezus Christus ging. Kijk, en dat weten zoveel mensen ook. Zoveel kerkgangers weten eigenlijk dat zichtbare, daar gaat het niet om. Maar ze kunnen ze kunnen daardoor dat vlies niet heen brengen. En ze kunnen daar niet doorheen komen. En altijd maar weer komen ze in die zichtbare wereld en daar voelen ze zich thuis. Wij weten dat zij van God gekomen zijn. Jezus had geen opvoeding gehad zoals die andere rabbijnen. Ze noemden hem rabbi, meester. Maar aan welke voeten had hij gezeten van Gamaliel? Nee, gij zijt een leraar van God gekomen. Zonder opleiding. En ze wisten dat was van God. Hij leerde iets nieuws. Hij had gezag. Er staat in de Markus 1 had een gezag in de hemelse gewesten. Als Jezus die machten aanspreekt, oefent hij gezag uit. En de tekenen van het gezag, die zagen ze. En daar geloofden ze in. Maar die tekenen van zijn gezag in de onzienlijke wereld, die kun je op aarde zien. Door de genezingen en de herstellingen. Maar dat gezag zagen ze niet. Kijk, en dan gaat het erom dat wij ons niet tevreden stellen bij die wonderen, maar bij de kennis die wonderen teweeg brengen. Het gaat niet om de tekenen, maar het gaat om het koninkrijk Gods, want die tekenen volgen. Ze zagen niet dat het een automatisch gevolg was van de prediking van Jezus. Als wij deze weg gaan, zullen automatisch de tekenen volgen en de wonderen. En als wij op die tekenen zien, dan zien we op het zichtbare. Maar als wij op de oorzaken zien van genezingen en herstel en van bevrijdingen, als wij inzicht hebben in de hemelse gewesten, dan komt de rest vanzelf. En daarom vertrouwde Jezus zich niet aan deze mensen toe. Omdat zij de oorzaak weigerden te zien. Zij gingen niet in dat koninkrijk Gods. Maar zij klapten in de handen bij de wonderen. En het hele volk, dat juichte als de Heer een wonder gedaan had. Het is te begrijpen. Het thema van Jezus' prediking was altijd, hij is rondgegaan en zei het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij bracht geen omwenteling in de maatschappij, maar hij wees aan de oorzaken van zonde en ziekte en gebondenheid in de onzienlijke wereld. En daar heeft hij de vijanden van God en de vijanden van de mens, heeft hij tentoongesteld, geopenbaard. En dan hoor je opeens die machtige woorden die Jezus hier tot Nicodemus zegt. Ik zeg u. En als hij dan een rabbi is, door God gezonden, Dan zegt Jezus, Jezus antwoordde voor hem, voor waar, ik, zegt u. Daar komt de mens met gezag. De Joden waren vele woorden God toevertrouwd. Ik weet niet of je dat laatste nummer van Kracht omhoog gelezen hebt, of toen ik geschreven heb over wat de oogst schreef, over de Joden die hebben de woorden God. Dus we kunnen veel van de Joden leren. Maar Jezus zegt, ik zeg u. En je hebt niets van de woorden God als je niet bovendien aanvaardt wat hij zegt. Want Mozes heeft van hem gesproken. En hij is de uitleg van het oude verbond. Ik zeg u, de macht van Jezus woorden. Hem zijn de woorden Gods toevertrouwd. Jezus Christus. En de mens zal niet alleen leven bij het oude verbond, bij de woorden God, maar de mens zal leven bij al de woorden Gods. Dus zeer zeker bij de woorden van Jezus Christus en bij zijn belofte. En die, en dan zegt de Heer, indien iemand niet wederom geboren is, indien iemand niet wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En dan zit je weer dus opeens bij de wedergeboorte. Dat woord wedergeboorte, dat komt maar twee keer voor in de schrift. Hier staat wederom geboren, maar wedergeboorte, dat is vernieuwing, herstel. De Heer die zegt ergens, bij het wedergeboorte, alle dingen. Jezus zegt, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijn in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mens op de troon zijn heerlijkheid zal zitten. En dan zie je dat wedergeboorte is een vernieuwing, is een verandering. Er komt een tijd dat de hele schepping herboren zal zijn. En je kunt hem niet meer vergelijken met wat het geweest is. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Maar deze geboorte is niet iets geheimzinnigs. Als je opgevoed bent, zoals ik, in kerkelijke kringen en bij de voorzijde leer, dan als de mensen het hadden over deze geboorte, dan ging dat over iets ongrijpbaars. Dat was, nou ja, zoals men dat zo heerlijk altijd kan, hè? Een woord gebruiken en dat doet God en dat doet de Heilige Geest en er gebeurt er wat. Maar wat er gebeurt, dat weet niemand, dat ervaart niemand. En diezelfde mens die dan wedergeboren is, die wordt nog, staat nog precies aan dezelfde verleidingen bloot, tuint er op dezelfde wijze nog zoveel malen in. En je merkt eigenlijk niet dat er een verandering is, dat er een totale vernieuwing is. En toch spreekt men over wedergeboorte. En men zegt wedergeboren uit de Heilige Geest. En dan merk je opeens dat de mensen alsmaar bezig zijn met grote en dure woorden, geboren uit de Heilige Geest, wedergeboorte. En nu ben je wedergeboren, zegt men, geloof je in Jezus Christus bij bekeerd, nu ben je wedergeboren. Maar wat dat inhoudt, ja, dat kunnen ze niet vertellen. En dan merk je opeens de leegheid. En wij zijn in een christendom verzuild geraakt, dat werkt met termen. En dat spreekt heel dierbaar over het kruis van Jezus Christus. Maar om nou eens precies te zeggen wat het is, dat laten we achterwege. En we zeggen, je moet je hart aan de Heer geven. Als we dan allemaal zeggen, welke Heer? Ja, want je hebt misschien al je vaak je hart al aan een bepaalde Heer gegeven. Maar dan moet je het dus vertellen aan welke Heer en hoe je je hart aan de Heer kunt geven. En wat je hart is. Ik wil zeggen, iemand moet zijn hart aan de Heer geven, want dan kan ik toch niet zeggen, ja, dat de hart, ja, waar zit mijn hart? Dan moet ik dat aan de Heer geven. Begrijpt u, wij zijn gekomen in een warnet van uitdrukkingen, waar we niet meer zien wat er bedoeld wordt. Kijk, dat men de woorden, de gelijkenissen van hart en van wedergeboorte, dat men die letterlijk gaat nemen, dat deed hij Nicodemus ook. Maar gaat dus nemen wat er staat, maar Jezus sprak in gelijkenissen, opdat ze horende niet zouden horen en ziende niet zouden verstaan. Je moet wederom geboren worden. Is wedergeboorte volkomen iets nieuws? Als een kind geboren wordt, om nou maar eens in het gewone beeld te blijven, als een kind geboren wordt, dan is hij er wel. Dat kind is er wel. Maar weet je wat dat kind niet kan? Ik kan niet zien en dat kan niet horen. Of wel? Kijk, Het gaat erover dat we een goed besef krijgen. Een kind dat nog niet geboren is, dat is er wel. Dat is er compleet. Dat is een klein mensje. Maar het mist. Het heeft ogen, maar het kan niet zien. Het heeft oren, het kan niet horen. En moet geboren worden, en dan kan het zien en dan kan het horen. Nee, en dan krijg je dus een begrip wat Jezus bedoelt. Met zien en met horen en met binnengaan. In een andere wereld waarvan er staat, wie oren heeft om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie ogen heeft om te zien. En een kind in de schoot van zijn moeder heeft oren en heeft ogen, maar hij kan ze niet gebruiken. Wederom geboren. Wat is dat? Nou, de heer die zegt in een van de volgende versen. Indien iemand niet geboren is, water en geest. Dat is wedergeboorte. Uit de geest geboren. Je kunt dat tweeërlei lezen, dat woord. Anaton. Dat kan zijn van boven geboren, uit de onzienlijke wereld geboren. Maar het kan ook gewoon opnieuw geboren zijn. Voor de eerste keer. Dat woord dat komt zo ontzaglijk veel voor in de Bijbel. Op alle mogelijke, in alle mogelijke verscheidene uitdrukkingen. Als Lucas een evangelie begint, dan zegt hij, ik heb alles van meet af aan nauwkeurig nagegaan en heb het te boek gesteld. Van meet af aan, nou dat is dat anatoom, van bovenaf, van begin af. Ik heb alles van het begin af onderzocht. Dat is hetzelfde woord als wederom geboren. Opnieuw onderzocht. Velen hebben het voor mij onderzocht. Ik ben begonnen, en dat bedoelt hij eigenlijk met dat woord, ik ben begonnen alles te onderzoeken alsof er voor mij nooit iemand iets onderzocht had. Nou, dat is nou de bedoeling van het opnieuw. Als je opnieuw geboren wordt, dan word je, kom je, krijg je een leven. En als je het vergelijkt met je vroeger leven, dan zeg je nou vroeger, nou dat is geen leven geweest. Kijk, dat is opnieuw geboren worden. Dan merk je aan de uitspraken van Paulus ook, wat hij met dat woord bedoelt. Opnieuw geboren worden. Van het begin af. Alsof men nog nooit geleefd had. Nicodemus, als hij Jezus woorden hoort, dan zegt hij dat is mooi. Dat is mooi. Ja, hij begrijpt wel, het kan beter dan dat hij het heeft. Dat zullen de meeste mensen wel herkennen. Ze zeggen ja, wij leven nou wel zo, maar eigenlijk is het stukken beter. Kijk, als wij hierover denken, zeggen we nee. Wij zijn op weg en als wij dit hier vasthouden, bereiken we ons doel. Dat is onze gedachtewereld. Maar spreek je nou bij de meeste christenen die zeggen, ja, eigenlijk moest er iets komen in mijn leven dat mij totaal verandert. Wij zeggen niet, er moet iets komen in mijn leven dat totaal verandert. Mij verandert, maar wij moeten op deze weg verder gaan. Dat is een heel ander iets. Wij zoeken niet een totale verandering. Maar de meeste mensen die weten wel zoals ze leven, dat is eigenlijk niet de bedoeling. En als ze dan die totale verandering indenken, dan doen ze net als Nicodemus, dan bedoelen ze dat dit leven dan wat schoner wordt en wat heerlijker wordt en wat aangenamer wordt, niet waar, dan het natuurlijke leven dat we nu hebben. Dan vinden ze eigenlijk die wedergeboorte een perfectie, een volmaking van het zichtbare. En als iemand naar de hemel gaat, dan zegt hij, hier liep ik op gewone straatstenen of op het asfalt, maar daar loop ik op straten voor goud. Zo. Begrijp u? Dan wordt voor hem, die hemel, wordt iets kostelijkers van de aarde. En hij eet dan niet van een gewoon aardewerk bordje, maar dan krijg je een gouden bord. Niet waar? En die bloemen die zijn natuurlijk veel mooier dan op aarde. Kijk, dan gaat hij dus die hemel voorstellen als een perfectie van de tegenwoordige wereld. En dat is nou wedergeboorte net niet. En daar kunt u nu begrijpen dat die Nicodemus zegt, hoe kan nou een mens wederom geboren worden? Hoe kan die nou allemaal zijn moederschoot ingaan als die oud is? Hij zegt er nog bij, als hij oud is, want als je oud bent en je bent 80 jaar, heb je geen moeder meer. Ik hoop dat u begrijpt. Dan wil je als je nou oud bent. Hoe kan je nou naar je moederschoot opnieuw ingaan en wederom geboren worden? Kijk, die Nicodemus die bedoelt dit. Als je nou zo oud bent, dan zou je dus wedergeboren moeten worden. Dat kan natuurlijk niet. Want als je oud bent, kun je geen moeder meer hebben. Maar hoe kun je dan weer op een andere, hoe kun je dan dit voortzetten, dat aardse leven, op een beetje mooier en heerlijker dan dat je het gedaan hebt? Dus dan wordt eigenlijk de wedergeboorte bij Nicodemus wordt een herhaling van het oude. Maar Jezus spreekt niet over een herhaling, maar Jezus spreekt als een volkomen nieuw iets. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Je moet van boven geboren worden, vanuit die onzienlijke wereld, in een andere dimensie, op een ander niveau. En het moet niet zijn dat uiterlijke van wetten, inzettingen. Daar waren de Israëlieten mee bezig. Zoals onze christenen bezig zijn met het natuurlijk Israël. Kijk, dat is iets aards in hun denken. Kijk, zij willen dus de belofte God hebben en die moeten ze allemaal op aarde overzetten. En anders kunnen ze het niet verstaan en er ontgaat hen de Bijbel. Als ze niet kunnen lezen wat er staat, dan zeggen ze, kijk, het staat er toch. Jeruzalem is een lastige steen voor de volkeren. Die waren en al wie erop tilt, die zal er moeite mee krijgen. Nou, dan zien we wel, dat is toch het aardse Jeruzalem. Nee, zeggen wij, dat is de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn zo'n lastige steen. De gemeente van Jezus Christus, die wordt hier niet geaccepteerd. Jezus, je bent wereldvreemd. In deze wereld zult je verdrukking hebben en je bent niet van de wereld, maar je bent van de hemel. Nou, dan ben je een lastige steen. Wij zijn een lastige steen, hoor, ook onder de christenen. Want ze weten er geen raad mee met dit evangelie. En ze zullen er merken dat dit de waarheid is en dat dit doorsnijdt. En dat dit leugen en waarheid ontleent. Het gaat niet over kleren. Het gaat niet over ernst. Of je ernstig gezicht kunt zetten en zeggen, oh, dat is een vrome man, zo is die. Ja. Jezus zegt, zeg niet, zie hier of zie daar. Het koninkrijk God, zegt de oude Statenvertaling, in Lucas 17, vers 20, het koninkrijk God komt niet met uiterlijk gelaat, maar het is binnenin je. Het is in die onzienlijke wereld. Het komt niet met uiterlijk gelaat, ze zeggen, dadelijk op die wolken, weet je wel, op zo'n regenwolk, en daar staat de Zoon des Mensen, en dan zie je van die plaatjes, gewoon belachelijke en bespottelijke plaatjes, vanwege de domheid. Men spreekt dan liever niet van domheid, maar van kinderlijke gelovigheid. Maar de Heer die zegt, het koninkrijk God is in je. Je moet niet zeggen, zie hier en zie daar. En altijd is men weer bezig om te zeggen, zie hier en zie daar. En dadelijk zien we het einde 1977 en 1979. En ik weet niet welke jaartal ik al de laatste weken in alle mogelijke tijdschriften gevonden heb. Leo Harris, die schrijver van het boek Satan overwonnen, ik meen dat ik er de vorige keer iets van gezegd heb. Nou, die zegt 1979, dat heeft hij klaargemaakt uit Daniel 7. Kijk, die heer die zegt, ze zullen zeggen, zie hier en zie daar. Daar is het. Maar het is geestelijk. Ik weet wel, wij zullen ook eenmaal de aarde beheersen met een opstandingslichaam. Maar dat wordt veroorzaakt vanuit die geestelijke wereld. En daar zullen wij in thuis moeten raken. De mens die moet een nieuwe levensfase in. Als een kind een knaap is, dan wordt hij dadelijk 15, 16 jaar. En dan opeens, dan komt die puberteit en dan wordt hij een man. 18, 19, 20. En dan wordt hij volkomen anders. Dan die knikkers, die gaan weg. Dat spel verandert. En dan zijn hele gedachtenwereld is omgeschakeld. Nou, dat is nou in de zichtbare wereld een beeld van wat er in de onzichtbare wereld gebeurt. Zo'n puberteit. En die wedergeboorte, dat is de puberteit van de geest. Dat is een totale omschakeling van de geest. Als een mens geboren wordt, heeft hij een klein lichaampje, heeft een klein zielenleventje en een klein geestje. En dat, die kleine menselijke geest, dat is nog niet, dat is eigenlijk nog maar net als de geest van een dier. Nu waar die zich gericht op het zuiver natuurlijke. Maar als die zich gaat ontwikkelen, dan ontwikkelt dat lichaam zich en dan die geest die ontwikkelt ook. En die dat zielenleven. En dan ontwikkelt dat zielen, die geest zich in de natuurlijke wereld, gebonden aan de natuurlijke wereld. Maar hij gaat al geloven de dingen die hij niet kan zien. Hij gaat al geloven dat er een groot standbeeld is in New York. Hij gaat geloven dat er in de geschiedenis een slag bij Nieuwpoort is geweest. Dat gaat hij geloven. Dat kan een dier niet meer. Dat kan een zuigeling niet. Dat kan al een mens wiens geest gaat ontwikkelen. Hij kan een voorstelling krijgen van de dingen die hij niet ziet. Hij leest H. En hij leest zo'n streepje met nog zo'n lusje eraan. En dan twee A's en dan een weer een streepje T. En als hij dat woord H leest, dan ziet hij opeens een geestelijke wereld voor zich. Kijk, dat kan een mens. Daar heb je de geest van de mens. Ja. Dat hij als hij een paar letters ziet, gewone drukletters van inkt in de zichtbare wereld, dat hij dat over kan zetten in een volkomen geestelijk iets. Dat de macht van de menselijke geest. Hij kan wiskunde hebben, formules. En vanuit die droge, dorre formules schept hij een nieuwe brug. Die een heel groot, die er mijn reden overspant. Vanuit die cijfertjes, een tweetje erboven of een tweetje eronder, en een dubbele punt, een deelteken, enzovoort, bouwt hij die hele brug. Kijk, dat is het scheppend vermogen van de geest. En zo kan hij met woorden, zo kan hij plannen uitdenken. Dat is de geest van de mens. Maar weet je, dat is de ontwikkeling in het natuurlijke leven. Maar nu zegt de Heer, die geest, diezelfde geest van de mens, moet nu ook nog een andere omschakeling kennen. Die moet nu mannelijk worden en sterk in de onzienlijke wereld. Want hij kan met zijn geest wel bedenken de dingen uit de zichtbare wereld, maar hij kan met zijn geest niet indringen in de onzichtbare wereld. En dat doet het Koninkrijk Gods, als hij daarmee bezig is. Dat kan hij als hij de woorden Gods gaat aanvaarden. Als hij gaat geloven dat er een God is en dat God goed is en dat God waar is. Kijk, dan zegt de Bijbel, je krijgt een nieuwe geest. Zoals een jonge man, een knaap die man wordt, is een volkomen ander mens, al is hij dezelfde. En als wij een nieuwe geest hebben, dan hebben wij diezelfde geest wel. Maar hij is volkomen anders ingesteld. Dat is wedergeboorte. Een nieuwe geest. Daarom zegt de Bijbel ook niet, spreekt ook van een vernieuwde geest. Ik geef u een vernieuwd hart en een vernieuwde geest. Het is niet zo dat de mens een nieuwe geest krijgt. Want dan zou je zeggen, waar blijft die oude geest? Sterft die weg? Ja. Nee, maar hij krijgt een vernieuwde geest, een veranderde geest. Het is altijd in de schrift, nieuw worden is vernieuwen, veranderen ten goede. En dat doet ook de God met de wereld. Je krijgt een nieuwe wereld, maar dat is diezelfde wereld, maar hij is anders. Wij vernieuwen ook, naar je lichaam ook, om de 7 jaar. Ben je een heel nieuw mens, maar ik ben toch dezelfde. Maar er is geen stukje vlees meer en geen bloed meer, of het is volkomen anders geworden. Ik meen dat het 7 jaar is. Of wat dan? Oh, de hersenen. De hersenen. Kijk eens, daar ben je nou de man van het vak, hè. Maar voor de rest ben je volkomen vernieuwd. Maar je bent toch dezelfde? Hey, we kunnen toch niet zeggen dat alleen je hersenen de mens uitmaken in zijn totaliteit. Wat moet de mens doen? Eerst het contact verbreken. een nieuw begin maken. Hij moet eerst een contact van de menselijke geest verbreken. Want die menselijke geest is een kleine geest. En die ontwikkelt zich wel, maar die wordt afgeremd. Waarom? Omdat de wereld in boze ligt. Dus als die geest zich ontwikkelt, dan ontwikkelt hij zich onder de pressie van de machten en het contact met de machten. En daarom groeit zijn geest scheef. Zijn geest kan zich niet ontplooien in de natuurlijke betekenis, maar zijn geest heeft telkens te maken met neerdrukkende machten. Nou, daar maken wij dagelijks maken we daar kennis mee. Dat de geest van een mens, dat er geweld op uitgeoefend wordt. Dat er pressie is, dat die geïnfiltreerd wordt. En wat moet de mens nu doen? Hij moet eerst dat contact losmaken. Hij moet niet meer gehoorzamen de boze, maar hij moet gehoorzamen God. Dat wil zeggen, hij moet de dienst aan de machten opzeggen. Daarvoor is hij nog niet vrij. Maar je zegt in principe, het principe is, ik breek met de leugen.
In principe, het principe is, ik breek met de leugen. Dat is je principe, daar begin je mee. Ik breek met de leugen en ik leg contact met God. Die ga ik gehoorzamen. Wie de naam des Heren aanroept, dus dat is eerst wat je kunt doen, die breken met de ongerechtigheid. Met elke vorm van kwaad. Innerlijk zeg ik heb ermee gebroken. Dat is net als de man die zegt, ik breek met de sigaretten roken. Misschien dat hij er best nog een paar rookt, maar het is voortaan een strijd voor hem geworden. Hij is er wel mee gebroken, maar het kan best zijn dat hij het nog niet laten kan. Maar hij heeft ermee gebroken. Kijk, dat is het. Je breekt met het kwade. En dan ga je pas merken dat die machten vaak zo sterk zijn, dat je dan toch nog doet waarmee je gebroken hebt. En dat Paulus zegt, en dan doe ik dingen die ik niet wil. Hoe vaak gebeurt dat? Dan zei ik wil er niet in. En ik zei het toch. En ik ging toch zo tekeer enzovoort. En als je zegt, nou, natuurlijk wil ik dat niet. En toch deed je het. Maar je hebt ermee gebroken. Kijk, als je die mee breekt, dan kan de Heer zelf je niet redden. Innerlijk mee breken. De Heer die zegt, je moet geboren worden uit water. En uit geest. Ja, dat weigerde de Joden. En de Heer die denkt, oh, zijn grote voorloper, Johannes de Doper, ik zou zeggen, de kleren van Jezus waren nog nat. Toen hij met Nicodemus sprak. Zo kort was dat nog geleden. En Johannes de Doper, die had een heel nieuw evangelie. Hij zegt, mensen, je wordt niet gered. Vanwege die offers in die tempel. Zie het Lam God. Bekeer je, laat je zonde. En daar heb je het Lam God dat de zonde de wereld wegneemt. Johannes die predikte over Jezus als het Lam God. Als degene die komen zou om de schuld te vergeven. Hij zegt, en dat kun je dus niet meer in de tempel. Maar dat kun je alleen ziende op Jezus. Bekeer je van je dode werken. Je moet niet meer stelen, je moet niet meer liegen, je moet niet meer moorden enzovoort. Bekeer je en dan... En je schuldvergiffenis ligt verankerd in het Lam Gods dat ik u aanwijs. Kijk. Dan heb je het water. Dan verdoopte hij de mensen in water. Het was niet voldoende. Als Paulus. Paulus die heeft een doop die ons leidt in de geestelijke wereld. Dat kon Johannes niet. Maar Johannes die kon wel wijzen naar Jezus Christus, naar de vergiffenis van de zonde. Dat was de eerste stap in het Koninkrijk Gods. Ik ben een rechtvaardige. Dat weet je. En wat staat er van de Farizeeën? Die verwierpen de raad Gods tegen hen, omdat zij weigerden zich door Johannes te laten dopen. Nou, daar zat Nicodemus bij. Zij weigerden zich door Johannes te laten dopen. Zij weigerden in dat water te gaan als een teken dat zij de bekering verwachten van het Lam Gods. Ja, Jezus spreekt niet voor niets dadelijk. Want al wil niet meer God de wereld gehad. Want dat hoort bij die boodschap van de wedergeboorte. En dat gaat er al vooraf. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven.
En de Heer die zegt daarvoor, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo zal de zoon des mensen verhoogd worden. Dat is het Lam God. Zie, dat is het water van de doop van Johannes. De vergeving van de zonde door het Lam God. Kijk, dat is ook het beeld dat de Heer gebruikt bij Nicodemus. Dan kun je zien hoe dat wij met elkaar samen gaan. Maar die fariseeërs gingen door met hun ceremonie. En Jezus, Johannes zegt het Lam God, dat is de prediking. Je zonden worden weggenomen door zijn bloed. Jezus zegt, je moet geboren worden uit water. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. Al wat uit vlees geboren wordt, dat zijn die gedachten die zich richten op de uiterlijkheden. Die op het uiterlijk waarneembare. Dat is die zich richt op de zwarte kleding. Op de statie. Op de ernst. Die waren op de gezelligheid in een samenkomst. Op het handige klap, op het voetengestamp. Dat is uit het vlees. Dat is uit het zichtbare. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Een mens die zo gemeenschap met God zoekt, die kan nooit binnenkomen. En heel die dienst van het oude Israël was helemaal vanuit het vlees. Dat moet je doen en dat moet je laten. En je bent een kind van God, gezien bepaalde kenmerken die een mens heeft. Of die hij niet heeft. Hij rookt niet, hij drinkt niet, ze verft de lippen niet, niet waar, enzovoort. En dat zijn dus, ik bemoei me daar verder niet mee, want ik zeg altijd, wij moeten van binnen veranderen. Maar dat zijn voor een hoop mensen zijn kenmerken. En de een die legt ze verder dan de ander. Nu, maar de een die legt de maat van de lengte van de jurk een paar centimeters verder dan een ander. Kijk, en dat worden de kenmerken van het Koninkrijk Gods. Of dat lange haar, dat een knoetje. Of dat voeten wassen. Dat sommige pinkstergroepen ook doen. Maar het komt niet met uiterlijk gewaad. Dat is uit het vlees geboren en dat is vlees. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is, maar je komt er het Koninkrijk Gods niet mee binnen. Of je eet of niet eet, het kan heel goed zijn dat je dat zegt, broer, het is heel goed dat je een paar maaltijden overslaat. Ja, dat zou erg gezond zijn voor een hoop mensen. Want vele mensen die eten de graf met de tanden. Ja. Maar het heeft niet te maken met, alles heeft te maken met het Koninkrijk Gods, maar het is niet het ingaan in het Koninkrijk Gods. Dat heeft niet te maken met ceremonieën. Uit de geest, dat is zich bewegen in de geestelijke, onzienlijke wereld, in het Koninkrijk Gods. In de wereld der geesten. En daarom is de christelijke doop hoger die dan van Johannes, want Johannes kon ze niet verder brengen. Hij kon ze bij de poort zetten van Jezus Christus en verder kon hij niet gaan, want hij was de laatste in het oude verbond. En als Johannes mensen krijgt die gedoopt zijn, als Paulus mensen krijgt die gedoopt zijn door Johannes, dan gaat hij ze overdopen. Niet omdat ze in een naam gedoopt zijn, dat zijn er ook in de Pinksterbeweging. Die doop je over omdat je in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest gedoopt bent. Dan moet je in Rotterdam zijn. Ja. Maar Paulus doopte over omdat ze in Johannes gedoopt waren. Kijk, als een mens, de menselijke geest van nature, dat is een geest in embryo. Net als een kind. Een kind in de moederschoot, dat noemen wij een embryo. En dat geestje in embryo kan zich alleen richten op de natuurlijke, dingen. Maar bij je wedergeboorte ga je je geest losmaken van de natuurlijke wereld en je gaat je geest bezighouden met de geestelijke wereld. Met de dingen die je niet ziet. En wie uit het vlees geboren is, die leeft en beweegt zich daar in het zichtbare. En wie uit de geest geboren is, die beweegt en leeft zich in de onzienlijke wereld. En daar is zijn wandel en daar is zijn strijd. En daar is ook zijn overwinning. Daar woont hij. Onze wandel en ons burgerschap is in de hemel. En Nicodemus kon dat weten. Jezus zegt, ben jij al de leraar Israël? Dan weet je zulke dingen niet. Hij kon dat weten. Hij zegt, hoe kan dat geschieden? De Heer die zegt, dat moet jij weten. Maar hij kon dat niet transponeren, hij kon dat niet overzetten in de geestelijke wereld. Dan was hij niet bij machten toe. Hij zag wel, hij wist wel dat in die tempel, daar worden lammeren geofferd. Hij kon dat niet overzetten. Hij kon die wassingen niet overzetten. Dat we maar geen wollen en geen linnen kleed op elkaar mocht dragen, dat kon hij niet overzetten. Hij moest weten dat zo'n lam sprak van de vergiffenis van zonde. Over de schuldvergeving, dat is iets onzienlijks. Hij moest weten dat zonde, dat de Bijbel, het oude verbond, spreekt over belijdenis van zonde. Dat is geestelijke wereld. Vergeving van zonde, dat is geestelijk. Dat zijn dingen uit de onzienlijke wereld, dat je zonde vergeven zijn. Hij had dat moeten weten, dat het daarover ging. En ze aanvaarden dat natuurlijk wel, vergeving van zonde. Maar ze waren bezig, niet waar, om precies te zeggen, zoveel stappen mag je lopen op Sabbat. En daar, dat gingen ze haar fijn uitpluizen. Wat een Sabbatreis was. En of hij de feestdagen goed hield. En Nicodemus was niet in staat om dat hele oude verbond. Met zijn Sabbatreizen. Met zijn feesten. Met zijn paaslam en met zijn Pinksterfeest. Om te zetten in de hemelse wereld. En dat kunnen vandaag en de dag de meeste christenen nog. Die kunnen het niet transponeren. En als ze Jeruzalem lezen, dan zeggen ze Jeruzalem. En denken ze aan de Joden. En als ze lezen van de berg Sion, dan denken ze aan die aardse berg. Maar ze kunnen het niet overzetten in de hemelse gewesten. Maar ze zeggen, staat er toch. En het stond er toch dat je handen niet mogen wassen. En het stond er toch dat je geen last op de Sabbat mocht dragen. Het zijn allemaal dingen die er stonden. Maar ze konden het niet overzetten. Dan moet je voor wederom geboren worden. Dan moet je voor anders kunnen gaan denken. Dan moet je denken voor vernieuwd worden. De Heer die zegt, ik zal je weer een gelijkenis geven. Er is sprake van water. Dat is iets uit de zichtbare wereld. De Heer die spreekt niet, maar niet te delen over de onzichtbare wereld. Hij heeft het over water. Ja, hij heeft het over geboren worden. En hij heeft het over de wind. En zelfs de wind is iets uit de zichtbare wereld. Ja, ze behoren nog altijd tot de natuurkunde. Lucht. Dat is heel merkwaardig. Heer, die spreekt helemaal niet met Nicodemus zo geestelijk. Hij spreekt in gelijkenissen. Maar die Heer die wil dat hij die gelijkenissen gaat verstaan. En dat kon hij niet. Hij sprak tot hen in gelijkenissen. En zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet. De Heer die zegt, de wind die blaast waarheen hij wil. Die wind, dat is een beeld, Nicodemus. En die wind, die beweegt zich dus in de onzienlijke wereld. Als iemand zijn zonde vergeven is, dan is hij een rechtvaardige. En die rechtvaardigheid is in die onzienlijke wereld. En van daaruit begint hij te leven. Als iemand wederom geboren wordt, dan weet hij, mijn zonden zijn vergeven. Dus hij komt uit iets dat je niet kunt zien. Je weet niet waarvan die vandaan komt. Net als de wind. Hoe weet die man dat hij rechtvaardiger is? En dan gaat hij door in die onzienlijke wereld. Alles maar verder. Net als die wind. Je weet het doel, dat is de volmaaktheid. Maar wat het is en waar het ligt, je weet het niet. De volkomenheid. De rechtvaardigheid van het geloof is ontstaan in de onzienlijke wereld. Ik ben een rechtvaardiger. Dat is net als de wind. Die begint ergens, maar je weet niet waar. Je kunt niet zeggen, ja, daar en toen. Het hoort tot de onzienlijke wereld en daar moet je in blijven, Nicodemus. Dat wordt geboren door het geloof in het woord Gods. Als ik Gods woord hoor en ik ga het geloven, dan krijg ik andere gedachten. En dan kom ik in die wereld van het koninkrijk Gods, door het geloof. Ik zeg dat niet meer allemaal met hoofdletters die uit de geest geboren zijn. Nee, dat is iets geestelijks van de menselijke geest die zich gaat richten op God omdat hij het woord Gods gehoord heeft. Hij gaat anders denken en als hij in het koninkrijk Gods komt, dat wil zeggen, dan gaat hij denken vanuit die geestelijke wereld. Hij houdt rekening met engelen, met duivelen, met de strijd daar en een overwinning daar. Je hoort wel het geluid, natuurlijk. Je kunt de wind niet zien, maar je hoort hem al in de schoorsteen. Je hoort hem wel. Ja. En je ziet die nieuwgeboren mens niet. Zie je hem in de schoorsteen hoort? Maar hij spreekt toch anders. Hij spreekt anders dan vroeger. En de mensen met wie die werken zijn, hey, die man die praat toch anders dan vroeger. Bepaalde uitdrukkingen, bepaalde mopjes, die hoor je nooit meer van. Ja. Je hoort wel zijn geluid. Het gaat heel anders. Hij is vernieuwd. Hij handelt ook anders. Dat is dat geluid. Anders spreken en anders handelen. Jezus zegt, wij getuigen wat we weten. Wij getuigen. Ik denk dat naast hem zelfs die man nou, en daar staat Johannes, dat was de apostel die Jezus lief had. Waarvoor zou Jezus hem lief gehad hebben? Omdat hij zo prettig in de conversatie was? Of omdat hij van mooi van statuur was, net als Saul? Of zou hij Johannes lief gehad hebben, omdat Johannes zo snel en goed begrip had van die geestelijke wereld? Kijk, Jezus heeft iemand lief vanuit die onzienlijke wereld. Sommigen, ik denk dat man als Thomas, ik denk dat de Heer daar meer moeite mee gehad heeft dan met Johannes. Om te krijgen in die onzienlijke wereld, die Thomas die zegt, moet eerst mijn vingers gelegd hebben in zo'n ongeluk. En anders dan mij die gezien. Dan geloof ik het niet. Kijk, maar Johannes, dat was een man, dat wijst de openbaring aan heel dat boek dat is geschreven vanuit dat denkpatroon van de geestelijke wereld. Ook zijn algemene zendbrieven. En ik kan best begrijpen dat je zegt, nou, dat is nou een man, die kan ik gebruiken dadelijk om een boek te laten schrijven. Ik heb nog niet geschreven, maar hij kan net hoe er zit. Wonderlijk. Ik denk dat Johannes erbij geweest is, want het staat ook alleen maar in Johannes. Er staan maar een paar verhalen in die Johannes meldt, maar ze zijn goed. Wij spreken van wat wij weten. En ik heb je over de aardse dingen gesproken. Je begrijpt het niet. Je begrijpt nog geen eens wat een geboorte is. Je kunt nog niet uitdenken, Nicodemus, de bedoeling, als je het over een geboorte hebt, hoe je dat moet omzetten. Omdat je het niet volgen kan in de natuurlijke wereld. Jezus sprak in gelijkenissen. En hij zegt, de maaiers zijn de engelen. Oh, dus die engelen die lopen met een zeis. Voel je? Dat is denken in de natuurlijke wereld. Dat is dat je er niet over kunt zetten. Want als de maaiers zijn die engelen zijn, dan moeten de engelen met een zeis lopen. Huh? En de man die het kwaad zaait, dat is de boze. Ja, maar dat moet je kunnen overzetten. Jezus vertelde zijn discipelen de betekenis ervan. Als de Heer dan die betekenis weggelaten had en gewoon die gelijkenis verteld, nou, dan hadden ze het niet kunnen transponeren. Hadden ze het niet over kunnen zetten. Jezus ontleende zijn beelden aan de aarde. Geboorte, wind, water, maaiers zijn engelen. Het slechte zaad, dat zijn de boze. God, dat is een vader. God is mijn vader en ik ben zijn kind. Ja, maar je moet het kunnen overzetten vanuit de natuurlijke wereld. En die tempel in Jeruzalem moet je over kunnen zetten naar de gemeente van Jezus Christus. Naar het geestelijke Israël. Maar zoals vandaag de dag, vele christenen hebben geen geestelijke oren. En ze gaan niet in dat koninkrijk Gods. Nee, zegt ze kunnen niet ingaan. Indien je niet wederom geboren bent. Indien je niet anders gaat denken. Indien je geest niet vernieuwd wordt. Weet je wat Paulus zegt? Als de jongens hebben het over de wet, dan denken ze, dat moet je doen en dat moet je doen. Mag een christen op zondag? Weet je wel, dat doe je op die jongelingsvereniging. Mag je op zondag niet? Mag je in een auto zitten enzovoort. Hoe ver gaat dat met dat eten? Paulus zegt, wij weten dat de wet geestelijk is. Hoor je het? Wij weten dat de wet geestelijk is. Let maar de klemtoon op wij. Dat wisten de Joden niet. Maar wij weten dat de wet geestelijk is. Dat die ceremonieën geestelijk bedoeld zijn. Dat Jeruzalem geestelijk is. Dat Israël geestelijk is. Dat die priesters geestelijk zijn. Dat de hoge priester een schaduw is van de ware hoge priester. Dat weten wij. De wet is geestelijk. Wij weten dat die sluier of dat hoedje in de samenkomst totaal niets doet. Of in opwet of niet, dat doet er verder totaal niets toe. Maar dat hoedje in feestenkringen zeer geliefd. En in vergadering van de gelovigen, koket hoedje. Maar ze moeten daar vanwege de engelen doen, daar erachter. Ze hebben een hoedje vanwege de engelen, daar zegt Paulus. Vanwege de engelen. Alsof een hoedje of je daar de demonen mee kunt keren. Een strijd in de hemelse gewesten kunt beslechten met een hoedje. Nou zit ik gauw een hoedje op, dan zijn ze gauw weg. Terwijl Paulus een sluier bedoelt. Nu hij helemaal geen hoedje, maar een sluier. Waarmee ze ook voor de gelaten liepen. Nu hij of het lang haar is. Veronderstel dat ze in die gemeente waar ze het over dat lange haar hadden werkelijk. Wat Paulus bedoelt met lang haar zaten tot op de rug, over de rug heen. Ja, dat bedoelt hij. Hij zegt niet meer haarvlechten. Ik denk dat niet meer haarvlechten. Je moet niet, want dan doen ze nog maar haarvlechten. Maar Peter zegt niet met haarvlechten. Kijk, u voelt wel, als je in die zichtbare wereld gaat denken, dan word je altijd verstrikt, want de ene weet nog beter dan de ander. Maar de schrift die zegt, nee, het heeft een geestelijke betekenis. En een ongeestelijk mens verstaat niet de dingen die des geestes zijn. Maar een geestelijk mens beoordeelt alles. Beoordeelt alle dingen. Waarom? Omdat hij erboven staat. En hij ziet het. Een geestelijk mens zegt, Paulus, die beoordeelt alle dingen. Hij beoordeelt de zienlijke dingen en hij beoordeelt de onzienlijke dingen. En dat zijn alle dingen. De zienlijke en de onzienlijke dingen. Want hij staat erboven. Hij heeft onderscheid ervan. Hij heeft kennis ervan. Hij staat erboven. Maar zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Want de enige die hem beoordeelt, dat is God. Dat is Jezus Christus. Wedergeboorte. Paulus zegt, kinderen, mijn kinderen te willen van wie ik opnieuw weeën doorsta. Zodat Christus gestalte niet krijgt. Hij zei, je moet uit de geest geboren worden. Paulus zegt, je bent uit mij geboren. Hij zei, ik heb die weeën gehad. Ziet u hoe ver we in zijn denken weg is? En dat Paulus echt niet bedoelt dat hij een moeder is van die mensen. Want hij vergelijkt zich met een vrouw. Het is een beeld. Hij zegt, je bent uit mij geboren, zegt hij tot de gemeente. Hoe dan? Wij zijn wedergeboren, voortgebracht door het woord der waarheid, zegt Jacobus 7, 18. Voortgebracht door het woord der waarheid in de verhaal. Paulus gebeurt. Als wij hier jaren deze boodschap horen, dan zouden we kunnen zeggen, u bent wedergeboren door het woord dat hier gebracht is. Door middel van dat woord. Ben je anders gaan het leven anders gaan denken en je bent vrolijk geworden en je hebt vreugde gekregen en kracht gekregen door het woord der waarheid. Het woord dat wekt iets op in je geest. De menselijke geest van nature, die is arm en zwak. Dat zijn de wereldgeesten, want die zijn omspannen en geïnfiltreerd door de boze geesten. Dat is de menselijke geest, de arme, zwakke wereldgeest. Dat zijn allemaal van nature. Onze menselijke geest, dat noemt de Bijbel de wereldgeest, omdat de wereld in boze ligt. Omdat de wereld in depressie ligt. En nu heeft God die geest, die in het boze ligt, geïnfiltreerd en onderligt. Die heeft God door dat woord geroepen en verlokt. Hij zegt, kom er nou eens uit die duisternis en kom nou eens in het licht. Het woord dat wekt iets op en die geest die honger en dorst heeft naar kracht en naar blijdschap en naar gerechtigheid, die geest die treedt tevoorschijn. En dan komt hij in de geestelijke wereld en wat is die ontsluiting? Dat is Jezus Christus. Dat is de poort.
Want je kunt ook wel in die geestelijke wereld komen door de yoga en door spiritisme, maar wij gaan in door die poort. Onze geest die gaat in door de vergeving van zonde en komt dan in het koninkrijk Gods. Daar heb je het geboorte. Zoveel hem aangenomen hebben met hun geest, door het geloof in het woord God, zoveel hem aangenomen hebben, hem aangenomen hebben, gaan door die enge poort, en dan krijg je de wedergeboorte. En die komen in het koninkrijk Gods. En dan kun je zeggen, ik ben een kind van God. Ik ben een rechtvaardige. Kijk goed uit hoe je in de onzienlijke wereld komt. Wedergeboorte is een machtig begrip. Maar houd dit dan vast. Dat het doorwerkt. Ja, dat deze boodschap doorwerkt. En je zegt, ik wil in die geestelijke wereld mij bewegen. Het woord Heilige Geest komt er helemaal niet voor. Er zijn drie die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord, mijn hoofdletter, en de Heilige Geest. Dat zijn de drie in de onzienlijke wereld. En welke drie zijn in de zichtbare wereld, in de natuurlijke wereld bij de mens? Het water, het bloed en de geest. Er staat er niet de Heilige Geest. In de hemel en de Heilige Geest wordt er genoemd. Maar er zegt 1 Johannes 5 en de geest. Met een kleine letter. De geest van de mens, het water en het bloed. Kijk, die getuigen en die zijn tot één. Hier is gesproken over het water. Hier is gesproken over het bloed. Het lam God dat de zonde der wereld weg heeft. Ja. En hier is gesproken over de geest. Dat zijn de drie dingen van de aarde. En als een mens gekomen is in die onzienlijke wereld. Als hij daar kind is, dan groeit hij daar. En dan zegt God, en nu komt mijn Heilige Geest. En nu ga ik een huwelijk aan. En dan komt de doop met de Heilige Geest. Kijk, dan kun je zien dat die doop met de Heilige Geest losgemaakt, dat die apart staat van de wedergeboorte. De meeste Pentecosten hebben de grootste moeite om de wedergeboorte en de doop met de Heilige Geest kwaad te maken. Die zitten altijd met, nou die wedergeboorte dat is toch ook uit de Heilige Geest. En dan krijg je de meest dwaze voorstellingen. Nee, de wedergeboorte dat is als onze geest vernieuwd wordt en komt in het koninkrijk Gods. En als wij daar wandelen, daar strijden, daar onze burgerschap hebben, dan kan Gods Heilige Geest een huwelijk met ons aangaan. Dan wie de Heer aanhangt, die is één geest met hem. Dat is de doop met de geest. Kijk, en dan kun je verder. Hand aan hand met de Heilige Geest. En de Heer die zal u zegenen. Amen. Heer Jezus, wij danken u voor uw woord. Heer, wij hebben getracht hier het ABC duidelijk te maken. Heer, wij hebben getracht, hier net als u het gedaan hebt, om in gelijkenissen en beelden uit te drukken wat gij bedoelt. Heer, en ik bid u dat gij de ogen opent en de oren opent, Heer, wat uw geest zegt tot de gemeente. Heer, dat wij ons losmaken van het denken in de zichtbare wereld. Heer, wij mogen het, wat het natuurlijke leven betreft. Heer, maar zodra wij bezig zijn met uw dienst, en met de gemeenschap met u, en met de kracht om te overwinnen, de zonde en de ziekte, Heer, wij zullen in dat koninkrijk Gods ons moeten bewegen. Denken moeten, Heer, vanuit uw denkwereld. Heer, wij danken u voor die geest die gij ons gegeven hebt in die wereld. Heer, die geest die ons kracht geeft om te overwinnen. Heer, wij danken u dat die geest in ons woont. Heer, dat die geest bij machte is om dat te doen. Boven bidden en wat wij beseffen, Heer. Heer, dat die geest vermag alle dingen voor degene die gelooft. Heer, wij danken u voor die Heilige Geest. Heer, wij danken u dat we zo'n partner hebben. Wij danken u dat we met zo'n man gehuwd zijn, Heer. Heer, wij kunnen met hem tevoorschijn komen. In het koninkrijk der hemel, tegenover het rijk der duisternis. En we kunnen altijd zeggen, wie met ons is, en wie in ons is, is sterker, glorierijker, heerlijker, dan heel die band die tegen ons is. Heer, wij prijzen daarvoor uw naam. En we willen zo, als kinderen God, met u verder leven. Halleluja. Amen.